Christus die een levende God is, die bemoeienis met ons leven heeft en die elke dag opnieuw ons leven inhoud geeft, een doel geeft om voor te leven. We hebben juist Pinksteren gevierd, het feest van de geest, en vandaag mogen we bij elkaar zijn om in die geest van God samen te ontdekken wat Hij met ons wil, wat Hij voor ons bedoeld heeft, wat wij mogen zijn in deze wereld, die vol is van allerlei dingen, van angst en terreur en noem maar op. En daar te midden van leven wij als Gods kinderen leggen wij soms als Gods kinderen ook onder het vergrootglas van de mensen om ons heen, van hoe leef je en op welke manier toont jouw leven, uw leven, de heerlijkheid van God? Ik heb eigenlijk een vraag waar ik mee wil beginnen. En dat is deze: wanneer bent u voor het laatst gewaarschuwd? Nou, misschien vanmorgen nog. Door uw partner, die zei van, we moeten nu wel vertrekken, want anders komen we te laat. Dat kan, hè. Ik herinner me dat toen mijn jongens wat groter werden, als ze dan van huis gingen, dan zei ik altijd van, doe je voorzichtig. En op een gegeven moment waren ze al zo geconditioneerd dat als ze van huis gingen, dan riepen ze al voordat ze de deur uitgingen: ja, pa, we doen voorzichtig. Je kunt je afvragen of dat altijd zo is geweest. Sommige waarschuwingen zijn soms ook lastig te verstaan. Ik was recent met mijn motorvrienden in de Eifel. En dan kom je wel eens een bord tegen waarop staat: pas op voor vallende stenen. En ik vraag me dan af, wat moet ik daarmee? Moet ik nu stoppen en wachten tot die steen valt? Ik weet nooit zo goed wat ik daarmee moet. En vanmorgen wil ik samen met Paulus waarschuwen. Het thema van mijn boodschap vanmorgen is: wees gewaarschuwd, doe alles tot eer van God. En ik wil samen met u een gedeelte lezen uit de Korinthebrief, de eerste Korinthebrief, het tiende hoofdstuk, en dan lezen we vanaf het eerste vers. 1 Korinthe 10 vanaf het eerste . Ik lees het u voor uit de herziene Statenvertaling en in mijn Bijbel staat erboven: Israël een waarschuwend voorbeeld. En Paulus die zegt daar: ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan. En dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde, en die rots was Christus. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeeld voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En wordt geen afgodendienaar zoals sommigen van hen. Zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken, en ze stonden op om te feesten. En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben, en op één dag vielen er 23.000. En laten wij Christus niet verzoeken, zoals sommigen van hen hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En mor niet, zoals sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst geven, omdat u die kunt doorstaan. En dan lees ik verder vanaf vers 23... wat Paulus zegt: alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen, omwille van het geweten. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. En als iemand van de ongelovigen u uitnodigt en u wilt naar hem toegaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder naar iets navraag te doen, omwille van het geweten. Indien echter iemand tegen u zegt, dat is een afgodenoffer, eet het dan niet, omwille van hem die u dat te kennen gaf en omwille van het geweten. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. Ik heb het echter niet over uw eigen geweten, maar over dat van de ander. Immers, waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel van het geweten van een ander vallen? En als ik door genade aan de maaltijd deelneem, waarom word ik dan gelasterd om iets waarvoor ik dank? Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken en ook niet aan de gemeente van God. Zoals ik ook in alles probeer allen te behagen, door niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen, opdat zij behouden worden. Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. Tot zover. Paulus die schrijft hier, en we hebben een groot gedeelte daarvan gelezen, een waarschuwende en een vermanende tekst aan de Korintiërs. Nou, om even een beeld te schetsen van de Korintiërs. Korinthe was in die tijd een wereldstad, een zeehaven, een handelscentrum. Het was ook een stad met heel veel tempels van allerlei afgoden. En het was een stad waar ook heel veel immoraliteit was. En de gemeente van de Heer Jezus die daar is, die leeft daar te midden van al die dingen die daar gebeuren. Paulus heeft die gemeente gesticht op zijn tweede zendingsreis. En de Korintiërs die worstelen met de maatschappij waarin ze leven. En in dat opzicht is er eigenlijk weinig verschil tussen hun toen en ons nu. Ook wij leven te midden van allerlei zaken waar we als christenen verre van willen blijven. Maar toch voelen ze ook de druk om aan dingen mee te doen. Zoals wij dat ook aan de lijve kunnen ondervinden soms. Om compromissen te sluiten, om zich aan te passen aan hun omgeving. Ze weten dat ze in Christus vrij zijn, maar wat houdt die vrijheid in? En hoe ga je daarmee om? Hoe moeten ze omgaan met die afgoden? Hoe moeten ze omgaan met seksualiteit? Hoe moeten ze denken over het huwelijk? Over de gaven van de geest? Het zijn geen, je zou kunnen zeggen, theoretische vragen waar ze mee worstelen. Maar het zijn praktische zaken waar ze elke dag opnieuw mee te maken hebben. En hoe stellen we ons daarin op? En Paulus die reageert met deze brief op de zaken waar ze mee worstelen. Op de vragen die ze hebben. En het eerste gedeelte wat we hebben gelezen, dat is de waarschuwing. In de eerste plaats begint Paulus om ze te waarschuwen, en het doet dat aan de hand van het Oude Testament, de Torah, over de uittocht van het volk van God uit Egypte. Voor degenen die de Bijbel kennen, God leidde dat volk uit de slavernij. Het ging door de Rode Zee en het werd bevrijd. Op weg naar het beloofde land. En we moeten ons realiseren dat dat volk al ik weet niet wat heeft meegemaakt. Die hebben al die plagen in Egypte ook gezien, beleefd, ondervonden. Ze worden bevrijd. En eigenlijk alles wat ze meegemaakt hebben, heeft als kern dat God is een rechtvaardig God. Hij trekt zich het lot van zijn uitverkoren volk aan. Er staat op een andere plaats in de Bijbel, God had het geklaag gehoord en uiteindelijk antwoordde hij door Mozes te roepen om dat volk uit te leiden. Maar het volk is ook een heel eigenzinnig volk. En ondanks de wonderen die er gebeuren, ondanks alles wat ze meemaken, vallen ze toch elke keer weer terug in zonde. Wat wil dat zeggen? Ongehoorzaam aan God. We hebben gelezen wat ze meemaken. En dan staat er in het 5e vers: in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn neergeveld in de woestijn. Nou, dat is, om een dure term te gebruiken, een eufemisme. Dat is eigenlijk een beetje een raar iets. Ja, als er staat in de meeste van hen, want we weten dat uiteindelijk alleen Jozua en Caleb het beloofde land zijn binnengegaan. En alle anderen van die generatie daarvoor zijn omgekomen, gestorven in de woestijn. Vanwege hun ongehoorzaamheid aan God. En we weten dat Mozes op de bres ging staan voor het volk. Dat God op een gegeven moment zei van, ik zal dat wegdoen en ik zal u tot een nieuw volk maken, want ik heb er genoeg van. Dat alles gebeurde met het uitverkoren volk van God. En dan staat er in het 11e vers, al die dingen zijn hun overkomen als een voorbeeld voor ons. En ze zijn beschreven als een waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Met andere woorden, ook u en ik moeten ernst maken in ons leven met God. Het is niet maar even vrijblijvend dat je tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, maar het heeft ook een consequentie in je leven. Als de farizeeërs naar Johannes de Doper komen bij de Jordaan, waar Johannes doopt, een doop van vergeving van zonde, dan zegt hij ook tegen die farizeeërs: brengt ook vruchten voort aan de bekering waardig. Als wij met onze mond belijden dat we Heer Jezus volgen en dat Hij onze Heer en Heiland is, dan is het ook van belang dat we daar in ons leven ook de beslissingen naar nemen die daarbij horen. En daar kun je niet zomaar een loopje mee nemen. Het gevaar is niet denkbeeldig dat wij als gelovigen door gebrek aan zelfbeheersing en zelfbeperking de prijs van het eeuwige leven missen. Omdat we compromissen sluiten die we niet kunnen en mogen sluiten. Kijk, de gelovigen in Korinthe worden door Paulus terechtgewezen. Ze worden gewaarschuwd en het is een ernstige waarschuwing. Ze moeten niet menen dat ze door hun doop en door het ontvangen van de maaltijd des Heren, dat ze onverschillig kunnen staan tegenover verdere levensheiliging. Want dat is wat God bedoelt voor u, voor jou en mijn leven. Dat we ons leven heiligen. Dat we ons leven leven zodat God er ook blij mee kan zijn. Wil dat zeggen, lieve mensen, dat wij zonder zonden zijn, dat wij geen fouten maken? Iedereen maakt fouten. En we moeten toezien dat we op de rechte weg blijven. En we mogen weten dat als we iets doen wat niet hoort, ja, voor een kind van God dat we onze knieën mogen buigen en mogen zeggen, Heer, wilt u mij vergeven? En de Bijbel is daar duidelijk over. Zo dikwijls als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om die ook te vergeven. Maar dat mogen we niet makkelijk mee omgaan. En de kern van die waarschuwing is eigenlijk voor de Korintiërs en ook voor ons, wijk van het kwade. Ga het uit de weg. En ik vind het zo heerlijk dat Paulus is ook een heel praktisch mens. Dat is gewoon ook iemand zoals u en ik, die met twee benen ook in de maatschappij stond en wist wat er afspeelde. En dan zegt hij in het 13e vers, meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Weet je, dat is een belofte die we erbij krijgen. Ja? Je krijgt een waarschuwing, maar Paulus zegt ook, wat er ook gebeurt, je kunt het aan. Het gaat niet boven u, het gaat niet boven jouw vermogen. Want God zorgt met de verzoeking ook voor de uitkomst. Is God degene die verzoekt? Nee, dat is niet zo. Er staat God zorgt met de verzoeking. Als je verzocht wordt door de boze, zorgt God ervoor dat we in staat zijn om daar doorheen te komen. Wij hoeven niet het onderspit te delven. We zijn meer dan overwinnaars. We hebben een belofte van God dat we tegen die verzoekingen bestand zijn. Weet u, we zijn er tegen opgewassen. We kunnen het weerstaan. We hebben een tegenstander die overwonnen is. Maar we moeten wel als Gods kinderen ook in die overwinning gaan staan. Ons dat toe-eigenen. Tegen de boze gewoon letterlijk zeggen, je hebt geen recht op mijn leven. Ik ben gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus. Weet u, het is zo'n, ja, ik zou bijna willen zeggen, zo'n slimme rotzak. Ja? Ik heb wel eens vergeleken met een hengelaar. Ja, ik weet niet of dat iemand van u aan sportvissen doet. Ik een hele enkele keer. Maar een echte sportvisser, die weet precies welk aas dat hij moet gebruiken voor elke soort vis. En dat is voor geen soort precies hetzelfde. En de een vist hiermee en de ander daarmee. En ik kom dan wel eens in zo'n hengelsportwinkel en dan kijk ik mijn ogen uit wat ik daar allemaal zie staan. Allerlei soorten lokvoer, voor karpers heet dat geloof ik, bolies of zo. Van alles en nog wat. En de boze is eigenlijk precies hetzelfde. Hij weet precies waar u, jij, vatbaar voor bent. En wat bij de een totaal niet aanslaat, weet hij dat dat bij de ander perfect is om hem te proberen te pakken. En wij mogen dat weerstaan. Door het bloed van Christus. En het is een overwonnen vijand. En die waarschuwing die Paulus ons geeft, dan mogen we ons ter harte nemen. En zeggen van, ja Heer, dank u wel. Dat ik met u overwinnaar ben. En dat ik met u meer dan overwinnaar ben. Weet u, en dan gaat die waarschuwing die gaat verder met, wees gewaarschuwd, doe dan ook alles tot eer van God. Ja, dat, eigenlijk zijn dat dingen die gaan hand in hand. Want als we die waarschuwing ter harte nemen, dan kan het niet anders als dat ons leven tot Gods eer zal zijn. Dat hij er blij mee is. En Paulus die zegt dan ook op een gegeven moment, weet je, van alles is nuttig, van alles is geoorloofd, maar niet alles heeft zin. Niet alles bouwt op. Nou wil dat zeggen dat je elke minuut van je vrije tijd in de Bijbel moet studeren? Nee, je mag ook rustig een rondje gaan fietsen of wandelen of motorrijden, genieten van het leven. Want ik geloof dat wij als Gods kinderen gewoon de beste levensgenieters kunnen zijn die er bestaan. Ja? Want wij leven, als we met God leven, zonder angst, zonder vrees, een blij leven. Wil dat zeggen dat we nooit eens in een probleem terecht kunnen komen en dat we nooit eens een keer moeilijkheden tegenkomen? Nou, die kom je tegen. Ja? Als kind van God vaak zelfs nog veel meer. Ja? Ik bedoel, zolang als je gewoon niet gelooft, heeft de boze weinig aandacht voor je, want loop je in zijn troepenmacht. Maar op het moment dat je tot bekering komt en de Heer Jezus gaat volgen, ja, dan krijg je met hem te maken. Weet je, en Paulus, die is zo heerlijk, die zegt dan ook van, zoek niet je eigen voordeel, maar dat van een ander. Wauw. Dat is haaks op wat er in de wereld gebeurt. Want iedereen zoekt zijn eigen voordeel. Kom ik er maar het beste af, ikke, en de rest. Weet je, geef geen aanstoot. Niet aan de Joden, niet aan de Grieken, niet aan de gemeente van God. Kom die ander in liefde tegemoet. Laat jouw vrijheid niet een beperking zijn voor die ander om te geloven of tot geloof te komen. Weet u, als kinderen van God vallen wij niet onder het oordeel. We zijn vrij, we zijn vrijgekocht, maar dat wil niet zeggen dat we er maar op los kunnen leven. We leven binnen het leven wat God ons door de Heilige Geest wil laten leven. Zodat Hij tot zijn doel en tot zijn recht komt in ons leven. We mogen elkaar dienen door de liefde. Dan heb je het belang van die ander op het oog. Hoe kan ik voor die ander iets betekenen waardoor hij of zij in zijn geloof opgebouwd wordt? En Paulus die zegt dan, of je dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Ik heb vroeger veel met jonge mensen opgetrokken in koffiebarwerk van Youth for Christ. En dan kwamen er wel eens gasten en die zeiden van, ja, maar hoe weet ik nou wat God wil? Want ja, ik wil de Heer Jezus volgen, maar ja, ik vind andere dingen ook zo fijn om te doen. En in mijn tijd was dat dan de disco waar ze naartoe gingen. En eigenlijk kun je daar niet een passend antwoord op geven als alleen dit. Van, je mag overal zijn als je op die plek de Heer Jezus kunt ontmoeten. En als je denkt dat dat daar niet kan, ja, dan denk ik dat je er niet moet zijn. Zo eenvoudig is het. En eigenlijk wat Paulus hier duidelijk wil maken, is dat wij waardig leven, het leven van de Heer Jezus. Dat wil zeggen dat ons gedrag tot eer van God is. En dat we God ervoor kunnen danken. En in de tweede plaats, houdt ons gedrag rekening met die ander. En vormt geen verhindering voor zijn geloof of voor het geloof komen van die ander. Weet u, als je ouders bent, en we hebben allemaal een vader en een moeder gehad, of nog. Voor ouders is het mooi als ze trots kunnen zijn op hun kinderen. Je wilt als ouders, wil je graag dat je kinderen opgroeien naar zelfstandigheid, naar volwassenheid. Dat ze de Heer Jezus leren kennen. Maar ook dat ze in de maatschappij een plaats innemen waar je blij mee kunt zijn. En als dat met je kinderen zo zich ontwikkelt, dan kun je als ouder gewoon trots zijn op wat je kinderen bereikt hebben. Op welk niveau dan ook. En eigenlijk is het zo ook met ons leven met God. Hij is onze hemelse Vader. En wat is het mooi als die hemelse Vader trots kan zijn op u, jou en mij als zijn kinderen. In Vlaanderen zeggen ze, als die fier op je zou kunnen zijn. Ik ben er fier op, zeggen ze daar. En weet je, er staat in de Bijbel, eer je vader en je moeder. En wat is het mooi als je kinderen hun ouders eren door te leven overeenkomstig de principes die je ze hebt bijgebracht. Als ze tot geloof komen, in je voetsporen treden en ook die weg gaan. Dat is geen verdienste van die ouders, dat is pure genade van God. Maar het is wel iets waar je over kunt verheugen. En eigenlijk zegt Paulus hier, laat je leven zo zijn dat God er blij mee is. Wij zijn als Gods kinderen, zijn wij ambassadeurs van de Heer Jezus Christus in deze wereld. Nou, ik weet niet of dat u wel eens een wereldse ambassadeur hebt gezien. Nou, ik ben heel veel in Den Haag gekomen. Daar komt mijn lieve vrouw vandaan. En als je door Den Haag wandelt of fietst of met de auto rijdt, dan kom je langs een hele partij van die ambassades. En die zijn allemaal gevestigd in zeer voorname panden. En die mensen die krijgen ook allerlei privileges. Die hebben allemaal een kenteken waarop staat CD, Korps Diplomatiek. Betalen geen belasting en zo voor al die dingen. Betalen ook hun bekeuringen soms niet, heb ik wel begrepen. Maar die hebben een bepaalde positie. En als er een nieuwe ambassadeur komt, dan gaat hij ook zijn geloofsbrieven aanbieden. Ja? Nou, wij zijn als Gods kinderen de ambassadeurs van onze hemelse Vader door Jezus Christus in deze wereld. U, jij en ik. En daar mogen we naar leven. Daar mogen we naar handelen en daar mogen we naar doen. En de vraag is dan, zien de mensen om je heen dat in jouw, mijn en uw leven? Dat je die ambassadeur bent. En het gaat dan niet om onze eer, maar het gaat om de eer van God. Mijn vader leeft al een poosje niet meer. Toen ik geboren werd, ik ben geboren met de tang. Voor mensen die ouder zijn, die weten wat dat betekent. Ik zeg altijd, ik ben niet geboren, ik ben de wereld ingetrokken. Maar dat had nogal wat geweld met zich meegebracht. En mijn ouders vroegen zich af of dat ik daar blijvende schade van had opgelopen. Dus ik was al vroeg een zorgenkindje. En ik weet nog dat op de lagere school, als mijn moeder naar de ouderavond ging, dat ze altijd huilend thuis kwam. Ik vond de school een strafkamp. Het is later toch nog goed gekomen. Toen ik motivatie kon vinden om toch nog wat te gaan leren. Maar door al die omstandigheden was de relatie die ik met mijn vader had, was een relatie die eigenlijk boven het vader-zoon uitging. Wij waren eigenlijk net zo goed vrienden, maatjes of hoe je het ook wilde noemen. En toen mijn vader nog leefde en alleen was, ging ik elke zaterdagmorgen bij hem op bezoek. En dan bespraken we de stand van de wereld, zoals vroeger GB Hilterman dat voor de radio deed. En hoe het werk ging enzovoorts. En wat me altijd bij is gebleven, is dat hij altijd opnieuw gewoon zei van, jong, ik ben trots op je. Weet je, dat kan me nu nog emotioneren, gewoon dat feit. En wat is het goed als ouders tegen hun kinderen kunnen zeggen, willen zeggen, ik ben trots op je. En ik hoop en bid dat God tegen u, jou, kan zeggen, ik ben trots op je. Ik kom tot mijn doel in jouw leven. Weet je, daar gaat het om. Het gaat om hem. En het is heerlijk om je te realiseren dat hij ons alles heeft gegeven wat nodig is om in deze wereld elke verleiding en elke moeilijkheid te weerstaan en om te leven naar zijn eer. Weet je, en ik zou willen dat wij allemaal, net zoals Paulus, zouden kunnen zeggen, wat er in het 11e hoofdstuk, het eerste vers staat, Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. Dat wil zeggen dat ons leven een voorbeeld is voor die ander. De Heer zegen u daarin. Vandaag, morgen, totdat Hij komt. Amen.